Goedenavond gemeente. Namens de kerkraad alle hartelijk welkom in deze eredienst. Vanuit de grote kerk een hartelijke groet aan alle die thuis of elders met ons verbonden zijn. Ook gasten in ons midden heten we van harte welkom. Dominee van Maurik zal vanavond het woord van God bedienen. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie. De tweede is voor kerkbeheer. Eén bus bij de uitgang is voor het onderhoud van het interieur. En de andere bus is in juli bestemd voor Theo en Klazien van de Schelling, die uitgezonden zijn voor de MAF. We zingen nu als voorzang uit Psalm 8, vers 4 en 5. De kerkraad wenst u allen een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart tot in der eeuwigheid en die nooit loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Jezus Christus onze Heren, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, mogen deze dienst, waar het zal gaan over de verkiezing, dat God mensen uitverkoren heeft, mogen deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 95, het eerste, tweede en derde vers. En daar roepen we elkaar op om te buigen voor God. Het eind van vers 3 komt, buigen we ons dan biddend neer, komt, laat ons knielen voor de Heer die ons gemaakt heeft en verkoren. Daar mogen we van zingen. Psalm 95, 1, 2 en 3.
Thank you.
vanavond ook ons geloof belijden met de apostolische geloofsbelijdenis, de 12 artikelen van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En daarna zingen we met elkaar Psalm 73, daarvan het laatste vers. Wie ver van u de wilde zoekt, vergaat je lang. Maar we zingen ook, maar het is mij goed, mijn zalig slot nabij te wezen bij mijn God. Psalm 73, het laatste vers, nadat wij het geloof met elkaar beleden hebben. En ieder spreken dan in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald tot in de hel. Maar ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonde. Ik geloof de wederopstanding van het vlees, van het lichaam. En ik geloof een eeuwig leven. Amen. Aan de opening van het woord en de verlichting met de Heilige Geest. Heer, wat was dat bijzonder dat we met elkaar mochten zingen, dat u aan 's mensen zoon uw teerste liefde schenkt. Dat schenkt u aan ons, want wij zijn mensen, schepselen uit uw hand, door u gemaakt. Maar u schenkt aan uw schepselen uw teerste liefde. U zou uw nek kunnen omdraaien voor ons. U zou ons aan ons lot kunnen overlaten. Maar er is bij u een verkiezend welbehagen. En daar mogen wij vanavond over horen. En Heere, geef dat wij dan u niet de trotse nek zullen toekeren. Maar dat wij van harte mochten zingen, het is mijn goed, mijn zalig lot, nabij te wezen bij deze God. Die zoveel liefde en zoveel genade aan mensenkinderen schenkt. En dat niet vanwege onze verdiensten, niet vanwege onze werken, maar uit pure genade. Geef dat we daar oog en hart voor mogen hebben en krijgen. Wilt u daar deze dienst ook voor gebruiken? Als we met elkaar nadenken over een artikel uit een geloofsbelijdenis, waarin het geloof beleden mag worden dat u een God bent die tegelijkertijd barmhartig en rechtvaardig is. En geef dat we oog mogen hebben voor die twee eigenschappen van u. Ons mogen verbazen en verwonderen over uw barmhartigheid. En zullen huiveren voor uw rechtvaardigheid. Maar dat we u mogen leren kennen. En u mogen aanbidden. Vanwege dat verkiezend welbehagen in uw Zoon Jezus Christus. Waar de engelen al van mochten zingen. Toen uw Zoon geboren was op deze aarde. Daar in Bethlehem. Zij zongen ter ere van u, omdat u in mensen welbehagen hebt. U kijkt ze niet weg, u heeft de hemel niet gesloten gehouden, maar u heeft uw Zoon gezonden. En in hem heeft u uw welbehagen getoond. Geef dat we het mogen zien met de ogen van het geloof. En wilt u zo bij ons zijn, in het spreken, in het luisteren, in alles wat in deze dienst mag plaatsvinden, wees hier met ons in de kerk, maar ook daar waar thuis mee geluisterd en mee gekeken wordt. Geef dat we samen ons verbonden mogen weten aan u, aan uw troon. En dat we mogen luisteren naar datgene wat u ook vanavond tot ons te zeggen hebt. Wees zo een God van nabij en zegen ons in alle omstandigheden van ons leven. We kunnen soms zo heel verschillend de kerk ingekomen zijn. De een met een dankbaar en vreugdevol hart vanwege zegeningen die ontvangen zijn. En de ander met verdriet en zorg en pijn en moeite. Maar geef dat wij samen in al die wisselende omstandigheden en ook verschillende omstandigheden ons samen mogen buigen voor u. Komt, riepen wij elkaar op, laten wij buigen en knielen voor deze God, wie we ook zijn, wat we ook allemaal op ons hart hebben, maar dat wij knielen zullen voor u, u zullen aanbidden en in de afhankelijkheid van u mogen leven en zo onze weg ook mogen vervolgen. Zie zo in genade op ons neer, hoor ons in Jezus' naam alleen. Amen. Gemeente, we gaan met elkaar lezen in verband met de behandeling van artikel 16 over de verkiezing. Efeze 1. Efeze 1 vanaf vers 3 tot en met vers 14. Eigenlijk is dat één zin. Eén lange zin waar God geprezen wordt. Maar goed, hij is nu in drie zinnen naar voren gebracht. In ieder geval, zo mogen we dat gedeelte lezen. Efeze 1. Vanaf vers 3 tot en met vers 14. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten, in Christus, omdat hij ons voor de grondlegging van de wereld in hem verkoren heeft, opdat wij heilig en smetteloos voor hem zouden zijn in de liefde. Hij heeft ons voorbestemd om als zijn kinderen aangenomen te worden door Jezus Christus in zichzelf, overeenkomstig het welbehagen van zijn wil, tot lof van de heerlijkheid van zijn genade, waarmee hij ons begenadigd heeft in de geliefde. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van zijn genade die hij ons overvloedig geschonken heeft, in alle wijsheid en bedachtzaamheid, toen hij ons overeenkomstig zijn welbehagen, dat hij in zichzelf voorgenomen had, het geheimenis van zijn wil bekend maakte. Om in de bedeling van de volheid van de tijden alles weer in Christus bijeen te brengen, zowel wat in de hemel als wat op de aarde is. In hem zijn we ook een erfdeel geworden. Wij die daartoe voorbestemd waren, naar het voornemen van hem die alle dingen werkt overeenkomstig de raad van zijn wil. Opdat wij tot lof van zijn heerlijkheid zouden zijn, wij die al eerder onze hoop op Christus gevestigd hadden. In hem bent u ook, nadat u het woord van de waarheid, namelijk het evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt. In hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte, die het onderpand is van onze erfenis, tot de verlossing die ons ten deel viel, tot lof van zijn heerlijkheid. Tot zover deze hooggestemde woorden van Paulus, waar de verkiezing ook wel heel nadrukkelijk aan de orde komt. En artikel 16 beleidt het op deze manier: wij geloven dat toen het gehele geslacht van Adam zich door de zonde van de eerste mens in verderf en in ondergang had gestort, God zich betoond heeft zoals hij is, barmhartig en rechtvaardig. Hij is barmhartig doordat hij diegene uit dit verderf trekt en verlost die hij in zijn eeuwige en onveranderlijke raad uit loutere goedheid verkoren heeft in Christus Jezus, onze Heer, zonder in het minst te letten op hun werken. Dat is een barmhartigheid. Hij is rechtvaardig doordat hij de anderen laat in de val en het verderf waarin zij zichzelf gestort hebben. Tot zover deze woorden van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Voordat we daar met elkaar over gaan nadenken, gaan we met elkaar nog zingen. En we zingen Psalm 65, vers 1 en 2. En u zult wel merken dat het eigenlijk heel veel lijkt op de oude berijming, want we zingen het nu uit weerklank. Maar toch zijn er bepaalde nuances die naar voren mogen komen als het gaat over de verkiezing, het verkoren zijn. Zo wordt er in Psalm 65 over gezongen. Psalm 65, vers 1 en 2 uit de bundel Weerklank. Thank you. Gemeente, vanavond gaat het over de verkiezing. De verkiezing van God. En vergeef me de vergelijking, maar je zou kunnen denken aan een misverkiezing. Ja, bij een misverkiezing, daar gaat het om de verkiezing van wie nou het mooiste is. Het knapste eruit ziet. Wie is de mooiste vrouw? Wie voldoet aan de criteria, aan de kwaliteiten die daarvoor nodig zijn? En dan word je verkozen. Dan word je uitverkoren om die mis te mogen zijn. Ja. Gaat het zo ook bij de verkiezing die God uitvoert? Zoekt God dan de beste en de mooiste mensen uit die dan verkoren worden, uitverkoren mogen zijn? Zijn die het mooiste zijn in de ogen van God? Die voldoen aan de kwaliteiten en de criteria die God stelt? Nou, gelukkig niet. Want dan zou niemand van ons verkoren zijn. Dan zou niemand van ons verkozen kunnen worden. Want God kiest geen goede en mooie en beste mensen uit. Maar God kiest het slechte. Mensen die nergens aan voldoen. Aan al die criteria die God zou kunnen stellen. Niet voldoen. Dat is nou eigenlijk het wonderlijke van Gods verkiezing. God verkiest mensen tot de zaligheid. Niet omdat ze mooi zijn. Omdat ze goed zijn. Maar juist niet. In alles falen. In alles tekortschieten. Paulus zegt ergens, het onedele van de wereld, hetgeen niets is, dat heeft God uitverkoren. Dat is het geheim van de verkiezing. En we noemen dat wel, en dat staat ook op dat A4'tje, we noemen dat ook wel het cor ecclesia. Dat is het hart van de gemeente. Daar gaat het om. Dat er een gemeente is, dat God mensen trekt uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Dat is die wonderlijke verkiezing en dat is het hart van de gemeente. En wat is een lichaam zonder hart? Wat is een lichaam waar een hart niet meer klopt? Onvoorstelbaar. Wat bent u als u mag weten Gods kind te zijn, als dat voor je open gegaan is, zonder dit hart. Dat hart wat klopt in die verkiezing van God. Wat ben je als je heel veel van de Heer Jezus bent gaan houden, zonder dit hart? Dat is het cor ecclesia. De wonderlijke verkiezing van God. Dat er een gemeente is, dat er mensen zijn die bij hem mogen horen. En gemeente, op heel veel plaatsen in de Bijbel wordt er over dat hart, over die cor ecclesia, over die verkiezing gesproken. En dat doen degenen die daarover schrijven, de apostelen, maar ook als het ergens anders naar voren komt, die doen dat in hele blijde verwondering. In een lofzang, in aanbidding. Wat een wonder dat God verkiest. Dat er een eeuwig welbehagen van God is. Straks aan het eind van de dienst zingen we die bekende coupletten uit Psalm 89, 7 en 8. En daar zingen we ook, wij zullen de eerkroon dragen door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Dat is die verkiezing van God. Dat hart wat klopt. We hebben niet voor niets zojuist gelezen uit de Efezebrief. En de Efezebrief wordt wel de brief genoemd waar Paulus spreekt over het geheim van de gemeente. Dat er een gemeente is, niet alleen in Efeze, maar ook op andere plaatsen. En dan zingt Paulus aan het begin, als hij spreekt over die gemeente, dan zingt Paulus een lofzang op dat verkiezend welbehagen van God. Dat daar in Efeze een gemeente is, dat is vanwege dat verkiezend welbehagen van God. En in allerlei toonaarden, u heeft het misschien wel gemerkt toen het voorgelezen werd, in allerlei toonaarden zingt Paulus een lied. Een lied op dat welbehagen van God. Op God die een gemeente verkiest. Die ervoor gezorgd heeft dat er in Efeze een gemeente is. Wie had dat gedacht? Dat God haar mensen getrokken heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht, dat is het verkiezend welbehagen van God. Dat hier een gemeente is. En niet alleen hier in de grote kerk, maar op veel andere plaatsen, ook hier in het dorp, maar ook op andere plekken, dat er een gemeente is. Dat is het welbehagen van God. Dat is zijn verkiezing. Anders dan was er geen gemeente. Dan zou hier geen gemeente zijn. Dan was er in Everse geen gemeente geweest. Dat is vanwege dat verkiezend welbehagen van God. Helaas, gemeente, is dat leerstuk van de verkiezing niet altijd omgeven met blijde tonen. Dat weet u misschien wel. Heel vaak klinken er sombere tonen rondom dat leerstuk van de uitverkiezing, van de predestinatie. Dan is er heel veel onzekerheid en angst. Dan komen die vragen naar voren, ben ik wel uitverkoren? Heeft God mij wel op het oog? Heeft God wel behagen in mij? Ga ik niet voor eeuwig verloren, omdat ik niet verkoren ben, maar verworpen zal zijn? Allemaal bange vragen, waar geen blijdschap uitspreekt. Nee. En die tonen klinken er helaas ook heel vaak rondom de verkiezing, als het daarover gaat. Als het er nog over gaat. Maar in ieder geval, dan klinkt er niet altijd die lofzang. En eerlijk gezegd is dat niet vreemd, dat er zulke gevoelens naar boven kunnen komen als het gaat over de verkiezing en de uitverkiezing. Want ja, het is heel vaak een soort systeem geworden. Haast wiskundig wordt er over dat leerstuk gesproken. Je bent wel of je bent niet uitverkoren. En als je uitverkoren bent, nou, dan wordt het wel duidelijk. Dan zal God het wel duidelijk maken. En als dat niet zo is, nou ja, dan ga je verloren. Dat is niet anders. Daar kun je helemaal niks aan doen. En lijdelijk wordt er dan afgewacht of God wat gaat doen in het leven van mensen. Of dat hij niks doet. Nou ja, dan gebeurt er helemaal niks. Nou, als er zo over de uitverkiezing gesproken wordt, dan klopt er geen hart. Maar er is een angst. Angst voor een hard besluit dat God genomen zal hebben. En de vraag, wat voor besluit heeft God nu over mij genomen? Dus geen hart wat klopt, maar waar je aanloopt tegen zo'n hard besluit. Het is opvallend, gemeente, dat in dat artikel wat we met elkaar gelezen hebben, artikel 16, dat daar een hele andere toon aangeslagen wordt. Daar wordt niet gesproken over een of ander hard besluit, maar daar wordt gesproken over een God die een hart heeft. Een hart wat klopt. Een hart wat klopt vol ontferming over een wereld verloren in schuld. Want wat staat er in artikel 16? God heeft zich betoond, heeft laten zien zoals hij is. En hoe is God dan? Hoe zouden we God kunnen benoemen? Wel, hij is barmhartig en rechtvaardig. Allebei, hè? Niet alleen rechtvaardig en ook niet alleen barmhartig, maar beide. Zowel barmhartig als ook rechtvaardig. En dat staat in een heel gezond en ook in een heel heerlijk, en ik mag wel zeggen eerlijk, evenwicht. Barmhartig en rechtvaardig, allebei. En hoe verwoordt Kilo de Bret dat, die opsteller van de Nederlandse geloofsleiders, hoe gaat hij dan dat uitleggen als het gaat over dat God zich betoond heeft barmhartig te zijn en tegelijkertijd ook rechtvaardig? Nou, luister maar. God ziet daar in één oogopslag dat gehele menselijke geslacht. Wij kunnen soms heel veel mensen zien, maar dat is maar beperkt. Ik las pas dat er in India, geloof ik, 1,4 miljard mensen wonen. Nou, die kan je nooit in één keer zien. Je bent al blij als je de kerk een beetje in één keer kan zien. Maar God ziet dat hele menselijke geslacht. Al die miljoenen, miljarden mensen. Al die mensen die uit zijn handen zullen voortkomen. Dus hij ziet u. Hij ziet jou. Hij ziet mij. Hij ziet iedereen. Hier in de kerk en ook thuis. En waar je ook bent. Of je nou in de kerk bent of in een stadion. of je nou op een preekstoel staat of in de kroeg zit. Dat hele geslacht van Adam, dat ziet God in één keer. In één oogopslag. Dat is het wonderlijke van de almacht van God. Hij ziet dat in één keer. En wat zegt Kilo de Bret dan? Als God dat nou in één keer ziet, dat gehele menselijke geslacht, dan zegt Kilo de Bret, wij geloven, let erop, hij spreekt er niet heel dogmatisch over, maar hij spreekt er in het geloof over. Wij geloven, dat is een geloofsuitspraak die hij doet, dat toen het hele geslacht van Adam zich door de zonde van de eerste mens, we zijn in Adam gevallen, in verderf en ondergang had gestort. De eerste mens die gezondigd heeft. In die eerste mens ziet God alle mensen aan. Al die mensen hebben zich met Adam in het verderf en de ondergang gestort. Vorige week bij de doopdienst kwam dat ook wel aan de orde. Hè? Dat wij in zonden ontvangen en geboren zijn. Ja, dat is vanwege het feit dat wij verbonden zijn met Adam. Niemand kan zalig worden. En niemand kan zichzelf uit dat verderf, uit die ondergang redden. Er is geen behoud, geen heil. We hebben ons in het verderf gestort. Doordat wij met Adam gevallen zijn in de zonde. Nou zou je kunnen denken, dat is einde oefening. Dan kan er niemand zalig worden. Als God zo deze wereld ziet, als God zo alle mensen ziet, als hij mij ziet, als hij al die andere mensen ziet, dan is het voorbij. Maar zo is het niet. Zo is het niet. Gelukkig niet. Ondanks deze misère, ondanks deze ondergang en dat verderf, betoont God, laat hij zien, betoont God wie hij is. En wie is deze God? Nou, ik zei het al. Tegelijkertijd rechtvaardig en barmhartig. Niet een harde, meedogenloze rechter die het oordeel uitspreekt, allemaal verloren. Nee, hij is rechtvaardig en barmhartig. Allebei tegelijk. En dan ziet God, als hij nou dat hele menselijke geslacht ziet, hè, dan ziet hij geen mooie mensen aan de ene kant en slechte mensen aan de andere kant. Mensen die aan zijn kwaliteiten voldoen en mensen die er niet aan voldoen. En dat hij dan de mooie mensen uitkiest om bij hem te horen. En dat hij de slechte dan zou verwerpen. Ja, zo gaat het bij een misverkiezing, hè. Dan blijft de mooiste over. En al die anderen, die voldoen niet aan de kwaliteiten en die worden, nou ja, verworpen. Die worden niet verkoren. Maar God ziet allemaal mensen. Allemaal mensen die slecht zijn. Niet mooi. Die verloren zouden moeten gaan. En dat geldt voor mij, dat geldt voor u, dat geldt voor jou, dat geldt voor ons allemaal. Niemand uitgezonderd. Er is ook niet een soort gradatie van, nou, je hebt mensen die in de kerk komen, je hebt mensen die buiten de kerk leven en er is nog een bepaald verschil. Nee, nee, allemaal gelijk. Paulus zegt ergens, we missen allemaal de heerlijkheid van God. Er is niemand die goed doet. Heel de wereld is voor God verdoemelijk. En wat doet God dan? Kijkt hij ons weg? Keert hij zich van deze wereld af? Als ze zich in het verderf gestort hebben? Nou, laat dan maar. Dat hij ze aan hun lot overlaat? Nee. Nee, zo is God niet. Hij verkiest dat onedele van de wereld. Die slechte mensen. Hij verkiest. Hij redt. Hij verlost. Hij toont zijn barmhartigheid. Niet vanwege verdienst in die mens, maar in zijn Zoon, in Christus, is hij reddend bezig. Dat welbehagen van God, dat ligt op in zijn Zoon die hij gezonden heeft. Hoor maar, hoe Kilo de Bret dat verwoordt. Hij is barmhartig, doordat hij diegene uit het verderf trekt. Dat kun je zelf niet uittrekken, maar hij doet het. Uit het verderf trekt en verlost die hij in zijn eeuwige en onveranderlijke raad uit louter goedheid verkoren heeft in Christus Jezus, onze Here. Zonder het minst te letten op hun werken. Want als de Heere God daarop zou letten, dan zou niemand zalig kunnen worden. Want Want die werken kunnen ons niet helpen om zalig te worden. Maar zonder te letten op die werken wil hij in Christus mensen redden. Verkiezen, verlossen. Wat een genade. Wat een genade. Daar trilt het hart, dat koor Ecclesia, daar trilt het hart van God vol ontferming voor zondaren. Geen werken, geen verdiensten, geen kwaliteiten. Maar in Christus verkiest God zondaren. Vandaar dat Calvijn, ik zeg het ook in het A4'tje, vandaar dat Calvijn spreekt over dat Christus de spiegel is van de verkiezing. Nou, als je in de spiegel kijkt, dan zie je jezelf. Maar als je in Christus kijkt, dus hij is een spiegel, dan zie je het welbehagen van God oplichten. Dan zie je in Christus dat God niet afrekent met een wereld, maar dat hij wil toerekenen de gerechtigheid van zijn Zoon. In die spiegel kijken we God in het hart. Geen ondergang, dat zou terecht zijn, maar redding. Geen veroordeling, maar verlossing. Gemeente, wat is het heerlijk en bijzonder dat we zo op die manier over de verkiezing mogen spreken. Niet als zo'n hard, meedogenloos besluit, niet als zo'n dogmatisch leerstuk, maar als een genadig besluit. Daarin komt naar voren dat liefdevol erbarmen van deze God voor een wereld verloren in schuld. Want gemeente, als u mag geloven, als u Christus hebt leren kennen, als u vrijmoedigheid ontving om naar het avondmaal toe te gaan, als je vrijmoedigheid kreeg om je ja-woord uit te spreken voor in de kerk op dat uur van het belijdenis doen, dat is gevolg niet van uw keuze, van ik heb dan toch gekozen voor God. Maar dat is allemaal vanwege dat eeuwig welbehagen van God. Hij had u al op het oog. Hij kende jou al. En hij wilde niet dat je verloren ging, maar hij wilde dat je behouden zou worden. Dat heeft hij laten zien in zijn Zoon. Daar heb je oog voor gekregen. In Christus heb je het hart van de Vader horen kloppen. En is dat niet het aanbidden waard? Kniel je dan niet voor hem neer? Zo'n God die mij wilde redden, mij niet overgelaten heeft aan het verderf, maar die me wilde verlossen. Opnieuw Calvijn, die zegt ergens, de uitverkiezing is geen struikelblok op weg naar God. Een obstakel waar je over struikelt, hoe zit dat nou? Geen struikelblok, maar dat is het altaar van de aanbidding bij God. Je mag neerbuigen voor hem, je mag hem aanbidden vanwege dat onvoorstelbare welbehagen wat hij toont in zijn Zoon. Wat een God. Kent u hem zo? Heeft u hem zo leren kennen? Zonder enige verdienste van onze kant dat je zalig kan worden en mag worden vanwege hem? Dan is deze God die zijn welbehagen getoond heeft in Christus het aanbidden waard. Maar zegt u, er gaan toch ook mensen verloren? Deelt dan iedereen maar in dat welbehagen van God? Er is een hemel, jazeker, mensen die behouden worden, die mogen ingaan. Maar er is toch ook een hel, die andere werkelijkheid. Er zijn mensen die behouden zullen zijn, jazeker, maar er zijn toch ook mensen die verloren zullen gaan. Helaas, jazeker. En dat niet alleen maar buiten de kerk, hè, dat kunnen we nog eens doen, hè, dat we buiten de kerk kijken, al die mensen die maar niet naar de kerk gaan en niet het woord van God niet lezen. Maar helaas ook mensen die misschien wel jaar en dag onder het woord verkeren, die gedoopt zijn, die ooit belijdenis hebben gedaan, die misschien zelfs aan het avondmaal hebben gezeten, en waar God misschien toch tegen moet zeggen, ik heb u nooit gekend, ga weg van mij. Dat is een verschrikkelijke werkelijkheid. Huiveringwekkend, hè? Als je erover nadenkt. Dat je de weg wel geweten hebt. Die is je voorgehouden. De weg wel geweten. Maar niet bewandeld. Toch niet gegaan. Toch niet achter Jezus aangegaan. Toch niet hem leren liefkrijgen. Wel de hemelse gaven gesmaakt, zegt de apostel ergens in de Hebreeënbrief. Maar toch niet behouden. Dat kan. Ja, die werkelijkheid die mogen we niet verdoezelen. Niet ergens onder de tafelkleed schuiven. Maar als je dan zo spreekt over dat verloren gaan en niet behouden worden, is God dan toch ook nog onbarmhartig? Hij wil toch ons behoud? Hij wil toch onze zaligheid? Dat is toch dat welbehagen van hem? Jazeker. Jazeker. Maar het is niet onbarmhartig van God dat mensen verloren gaan. Dat is niet de schuld van God. Maar dat is eigen schuld. Eigen schuld. En dan komt die tweede eigenschap van God heel nadrukkelijk in het vizier. Want we zeiden het al, God is niet alleen barmhartig, maar God is ook rechtvaardig. Rechtvaardig. Hoe dan? Wel, daar spreekt artikel 16 Kriederbrei ook over. In die laatste zin spreekt Kriederbrei over die rechtvaardigheid van God. Wat zegt dan artikel 16? Hij, dat is God dus, hij is rechtvaardig doordat hij die anderen laat in de val en het verderf waarin zij zichzelf gestort hebben. Proeft u de toonzetting van dat laatste wat Kriederbrei naar voren brengt? Merkt u dat er een andere manier van uitdrukken is? In zijn barmhartigheid is God actief. Hij verlost, hij verkiest, hij toont zijn welbehagen. Dat is de barmhartigheid van God. Maar in zijn rechtvaardigheid is hij passief. Hij laat mensen in hun val en verderf. Kijk, gemeente, als God alleen maar barmhartig zou zijn, dan zou iedereen zalig worden. En als God alleen maar rechtvaardig zou zijn, dan zou niemand zalig worden. Maar gelukkig dat die twee eigenschappen van God heel nadrukkelijk naar voren komen. En die barmhartigheid van God gaat niet ten koste van zijn rechtvaardigheid. En die rechtvaardigheid gaat ook niet ten koste van zijn barmhartigheid. God is beide. En gemeente, dat God barmhartig is, dat hij zijn erbarmen toont, dat hij zich ontfermt, dat is iets wat verkondigd mag worden. Ja toch? In Christus mag dat welbehagen van God verkondigd worden. Maar dat God rechtvaardig is, dat wordt meer aangezegd. Dat is niet verkondiging, want verkondiging heeft iets te maken met blijdschap. Maar dat wordt je aangezegd. Is dat dan een verschil? Jazeker. Verkondiging heeft te maken met het evangelie. Dat wordt geproclameerd. In blijde tonen wordt dat verkondigd. In Christus toont God zijn welbehagen. Wat die engelen zongen, hè? Ere zij God in de mensen een welbehagen. God heeft zijn hemel niet gesloten gehouden. Maar hij heeft zijn zoon gezonden. Daarin toont hij zijn welbehagen. En dat wordt verkondigd. Ja toch? Elke week. Elke zondag. Elke dienst, vanmorgen, vanavond, elke keer opnieuw, wordt het evangelie verkondigd. Maar de keerzijde daarvan, van het evangelie wat verkondigd wordt, de keerzijde daarvan is dat God ook rechtvaardig kan zijn. Want gemeente, wie dat evangelie verwerpt, wie Christus verwerpt, wie niet in hem gelooft, die ons verkondigd wordt, wie hem niet omhelst, ja, die laat God in het verderf. Waarin ze zichzelf gestort hebben. Die worden verworpen. Omdat ze Christus verwerpen. Verworpen omdat ze God verwerpen. Nee, dat is niet Gods schuld. Maar dat is eigen schuld. Want God laat voortdurend zien in de verkondiging van het evangelie dat hij barmhartig is. Elke keer opnieuw. Daar schittert Gods welbehagen. Maar wie daar achterloos en in ongeloof, soms ook heel vroom ongeloof, wie daaraan voorbij gaat, die laat God in dat verderf en die laat God in die val. Dat is die passieve kant van Gods rechtvaardigheid. Actief is hij in het laten verkondigen van het evangelie. Niemand kan zeggen dat God niet in zijn leven gekomen is. Niemand kan vanavond zeggen, al zou die maar één keer in de kerk komen. Niemand zou kunnen zeggen, maar ik heb het niet geweten. Christus is u verkondigd. Dat is het actieve wat God doet. Maar zijn rechtvaardigheid is dat hij, als hij dat evangelie verwerpt, dat hij u dan in die val en die ondergang laat. En daarom is het zo belangrijk, gemeente, om het evangelie te geloven. Ja, zegt u, maar het moet je toch gegeven worden? Kan je toch niet pakken? Met een gestolen Jezus kan je toch ook verloren gaan? Ja, dat weet ik allemaal wel. Maar we staan onder het bevel. Het bevel van geloof en bekering. Er wordt niet vrijblijvend gevraagd, wilt u zich bekeren? Wil je je soms wenden naar God toe? Nee, bekeert u. Dat is een bevel. En gelooft het evangelie. Daar mag je niet aan voorbij gaan. Niet lijdelijk. Niet wachten tot God nog wat gaat doen. Want God doet al heel veel. Nu. Vandaag. Vanavond. Hij laat zijn woord uitgaan. Dat woord van welbehagen van hem. Hij doet zoveel. Hij laat het evangelie verkondigen. Maar het vraagt van mij, van u, van jou. Het vraagt van ons bekering en geloof. En als je dan zegt, Heere God, ik kan mezelf niet bekeren. En ik kan niet geloven. Zeg maar tegen de Heere God. Zeg maar, Heere, bekeer mij, zo zal ik bekeerd zijn. Heere, schenk me dat geloof en dan schenkt God dat ook. Want dan geeft God ook wat hij beveelt. En hij beveelt ook wat hij geeft. Zo is het bij God. Ja, en wie dan mag delen in die ontferming van God, in dat erbarmen van hem. Ja, die kan toch God alleen maar aanbidden. Toch? Dan klop je jezelf nu op de borst van, ja, maar ik bekeerde me ook, hè, en ik geloofde ook. Nee, dan zie je dat alleen maar als iets wat God gewerkt heeft. Want hij was er al veel eerder, met dat verkiezend welbehagen. Van voor de grondlegging der wereld had hij al oog op u. En dan kun je zeggen, Heer, ik heb u lief, omdat u mij eerst hebt lief gehad. Toen wij nog zondaars waren, heeft hij zijn liefde al betoond in de gave van zijn zoon. Heer, dat u nou mijn behoud op het oog had, daar heb ik niet naar gemaakt. Maar dat u mijn behoud op het oog had. Dat u niet wilde dat ik verloren zou gaan. Dat u mijn behoud op het oog had. Dat is het welbehagen van u. Wat een genade van deze God. Wat een liefde. Wat een ongekende en verbazingwekkende barmhartigheid van deze God. Ja, en dan mag die bede wel in ons hart elke keer weer opklimmen. Geef dat mijn oog dat goede mag aanschouwen. Het welk gij uit onbezweken trouw. Dat is die trouw vanwege dat verbond, hè? Waar we verleden week over hadden. Indien wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw vanwege dat verbond, vanwege die belofte die in dat verbond betekent en verzegeld zijn. Het welk gij uit onbezweken trouw uw uitverkorene toe wilt voegen. En dan belijden we het, Heere, ik heb u niet uitverkoren, maar u hebt mij uitverkoren. Dat is het wonder. Dat is het wonder van de verkiezing. Zalig worden, niet vanwege verdiensten, maar zalig worden uit vrije gunst om dat eeuwig welbehagen van God. Dan kijken we alleen maar omhoog, niet naar onszelf hoor. Als je naar jezelf kijkt, dan denk je van hoe kan het? Maar als je omhoog kijkt en als je Christus mag zien, dan mag je daarin het hart van de Vader ontdekken. Dat cor ecclesia. Dat God u en jou en mij op het oog heeft. En dan staan eenmaal staan al die gezaligden rondom de troon. En waar komen ze allemaal vandaan? Ja, uit China, uit Indonesië, Amsterdam. Uit al die verschillende culturen, uit al die verschillende delen van de wereld, dan staan ze rondom de troon. En kloppen ze zelf altijd op de borst? Wij hebben u uitgekozen. Wij waren degene die u uitkozen als onze God. Maar nee. Dan mogen ze de eerkroon dragen. Dan mogen ze gekroond worden. En ze zullen die eerkroon dragen vanwege dat eeuwig welbehagen van God. Door u alleen, om dat welbehagen van u. Dan krijgt God de eer. Heilig, heilig, heilig is deze God. Die Vader die verkoos. in de Zoon in wie God zijn verkiezend welbehagen liet oplichten. En de Heilige Geest die dat wil toepassen. Die Heilige Geest die u eigen wil maken datgene wat u in Christus mag hebben. Namelijk de afwassing van uw zonde en de dagelijkse vernieuwing van uw leven. Dat wil de Heilige Geest u eigen maken. De Geest die werkt hier, in deze werkplaats van de Geest. En die u eigen wil maken datgene wat u verkondigd wordt. Christus, de zaligheid in Hem. In niemand anders dan in Hem alleen. Geprezen zij deze God, van nu aan tot in der eeuwigheid. En laat niemand achterblijven in deze lof op deze heerlijke drie enige God. Amen. Dan mogen we zingen met die psalm die ik al citeerde, psalm 106. En daarvan het derde vers, psalm 106 vers 3. Een bede, maar ook een bede die God in vervulling wil laten gaan. Geef dat mijn oog het goede aanschouw, terwijl gij het onbezweken trouw uw uitverkorene toe wilt voegen. Psalm 106, het derde vers. Inderdaad een voorrecht, een genadig voorrecht, als we ons blij mogen beroemen in dat erfdeel wat u ons wil schenken. U zou ons hebben kunnen onterven, dat we geen deel zouden hebben aan die zaligheid, dat we ons niet zouden kunnen beroemen in u, dat we niet zouden weten van zo'n rotsteen. Maar nu maakt u uzelf bekend in uw Zoon Jezus Christus als een God die zich ontfermt over ons en die ons wil delen in die erfenis die u weggelegd hebt voor al degenen die u uit de duisternis trekt tot uw wonderbaar licht. Weet dat we u zo mogen kennen en dat we in aanbidding voor u neer mogen vallen. Heeft u ook mij op het oog? Wilt u ook mij zalig maken? Ik heb niets. Ik heb helemaal niets wat ik bij u aan kan dragen. Geen verdiensten. Geen werken. Niet voldoen aan de criteria die u stelt. En toch wilt u uw genade aan me kwijt. Heere, geef dat we daarin mogen roemen. U daarvoor mogen groot maken. Leert u ons dat. Ook als er misschien aan onze kant nog zoveel vragen zijn. Als we misschien juist aanlopen tegen dat lastige. Ben ik wel uitverkoren? Heeft God ook mij weer op het oog? Word ik niet verworpen? Heere, geef dat we dan juist mogen letten op die onvoorstelbare barmhartigheid van u. En dat u dat getoond hebt in uw Zoon, dat welbehagen van u. En dat wij dat goede mogen aanschouwen, wat u uit onbezweken trouw dan ook uw uitverkorene toe wilt voegen. Daar kunnen we alleen maar onze hand op houden. En ons laten bedelen met die genade van uw kant. Dan zijn wij maar bedelaars. Maar dan mogen we delen in de rijkdom van die genade. Geef ons zo'n afhankelijk leven. Niet bogend op iets van onszelf, maar roemen in uw welbehagen. En dank, Heere, voor dat evangelie. Geef dat we dat niet zullen veronachtzamen. Dat we eraan voorbij zullen gaan. Dat we daar misschien allerlei goed bedoelde opmerkingen bij maken van ja, maar, en het moet je gegeven worden en je kunt het niet zomaar pakken. Want u deelt uit en u beveelt en u geeft het bevel door dat we ons moeten wenden tot u en wordt behouden. O alle gij einde der aarde, wend u tot mij en wordt behouden. Zoek de Heere terwijl hij te vinden is. Roept hem aan terwijl hij nabij is. De goddelozen verlaten zijn weg en hij vertrouwen zich aan de Heere alleen, die genadiglijk schulden vergeeft. Wij danken u dat wij zo ook vanavond, maar ook op deze dag en ook steeds weer op elke zondag in aanraking mogen komen met dat evangelie. In allerlei toonaarden, de ene keer misschien meer dan de andere keer, maar toch, wij mogen zijn onder het woord. We mogen het evangelie horen. De naam van Christus wordt ons verkondigd. En geef dat wij zo Christus zullen leren kennen. Dat uw geest zich paart aan dat woord. En dat uw geest ons wil eigen maken datgene wat we in Christus mogen hebben. En dat wij zo delen mogen in die erfdeel van u. We danken u voor datgene wat u ons vanavond gaf. Wilt u bij ons zijn? U kent ons in die verschillende omstandigheden waarin wij deze dienst hebben meegemaakt. U weet van het verdriet. Het verdriet wat er bij Bert en Marinde en Hilco en Cora is om het verlies van een broer en een zwager die op de leeftijd van 44 jaar zo plotseling hen ontvallen is. En die een vrouw en twee kinderen achterlaat. Wat een verdriet. En zeker ook als daar nog dat verdriet bij komt van hoe is het nu met hem? Mocht hij weten van u. Heer, we leggen dat bij u neer. En we bidden van u, geef dat er troost gevonden mag worden bij u. En dat juist ook dit een aansporing mag zijn om juist heel dicht bij u te leven. Om u te kennen. Om te weten van die enige troost in leven en in sterven. Om het eigendom te zijn van die getrouwe zaligmaker, Jezus Christus. Wilt u bij zijn vrouw zijn en bij de kinderen. Wanneer de begrafenis wellicht deze week kan plaatsvinden. Als het lichaam ook hier in Nederland mag terugkeren. Wilt u bemoediging geven en troost. Hier zo is er verdriet, niet alleen maar bij hen, maar ook bij anderen. Tegelijkertijd mag er ook dankbaarheid zijn. En dan denken we aan Bastiaan en Joelle en ook allen die bij hen horen, dat de geboorte mocht plaatsvinden van Noren. Hier, we danken u voor het feit dat zij gezond geboren mocht worden. Wilt u ook met Joelle zijn? Als het best nog wel heel wat is om een kind ter wereld te brengen, om ook voor dat kind te zorgen en om de blijdschap ook te mogen kennen. Wilt u met hen zijn, met hen samen zijn. En dat ook deze Noren mag leven van die wonderlijke genade, die amazing grace. En dat ze de Heer Jezus mag leren kennen. En dat ze mag weten dat u ook haar behoud op het oog hebt. Dat u niet wil dat zij verloren zal gaan. Heere, zegen de ouders, grootouders, in de zegen die daarin ook opgemerkt mag worden. Heer, we bidden ook voor mevrouw Joke van der Vliet, wanneer ze zo heel plotseling opgenomen moest worden in het ziekenhuis. Wilt u haar bewaren? Wilt u haar bewaren in uw eeuwige trouw? Dat ze mag weten dat, hoe het ook gaat, zij veilig mag zijn in uw armen. Veilig aan Jezus' hart. Gedenk alle anderen die weten van zorgen om de gezondheid, het zijn van zichzelf of van anderen, van een vader of een moeder, van een kind, van een kleinkind. We kunnen zo onze eigen zorgen hebben die we niet altijd weten van elkaar, maar die we wel meedragen. We leggen het bij u neer. Hier, we bidden ook in het bijzonder voor de vakantie Bijbelweek die morgen mag beginnen. Er zijn heel wat voorbereidingen getroffen en we bidden van u, geef dat er heel veel kinderen en tieners mogen komen. Dat u dat ook wil zegenen en wilt u ook de medewerkers zegenen die zich hebben voorbereid en die allerlei taken zullen uitvoeren. Geef dat ze het met vreugde mogen doen en ook dankbaar mogen zijn dat ze het evangelie mogen vertellen aan de kinderen. Dat ze wegwijs gemaakt worden in het evangelie. Dat ze de weg, de waarheid en het leven mogen leren kennen. En zo ook heel dicht bij u mogen leven en u mogen liefhebben. Zegen dat werk. Zegen ons verder ook. Als de vakantietijd aangebroken is. Kinderen vrij zijn van school. En ieder misschien weer zo zijn eigen plannen heeft om op vakantie te gaan. De een hierheen, de ander daarheen. Of anderen die thuis blijven. Wilt u ons voor elkaar bewaren? Zegen ook onze pastoraal medewerker, broeder Van Wijngaarden. Als hij deze week ook samen met zijn vrouw op vakantie mag gaan. Als er ook rust mag zijn. Na een situatie van heel veel werk in Kinderdijk en ook hier. En ook voor zijn studie. Geef hem de rust die hij nodig heeft. En dat hij ook daarna weer verder mag gaan met zijn werk hier. En ook in Kinderdijk. Zegen allen die een taak hebben binnen de gemeente. Ook al ligt het winterwerk stil. Er zijn nog zoveel andere taken die diaconaal en pastoraal en ook in het kerkbeheer uitgevoerd moeten worden. Wilt u dat werk ook allemaal zegenen. Gedenk deze wereld. Waar zoveel onrust is en verwarring. Als er dan weer zo'n plotselinge aanslag was op zo'n presidentskandidaat, dan houden we ons hart vast. Hoe zal het verder gaan? Ook helemaal daar in Amerika, maar ook op andere plaatsen in deze wereld, waar we vaak heel veel instabiliteit zien. Hier wilt u geven dat er toch regeringen mogen zijn in grote landen, maar ook in ons land, regeringen mogen zijn die stabiel mogen zijn, die landen mogen regeren. En dat er rust mag zijn. Geen polarisatie, geen onrust. Maar dat er gezocht mag worden naar het goede van een groot land. Maar ook van Nederland. Heere, zegen alle die daarin een taak hebben. Gedenk ook die plekken waar nog steeds dat oorlogsgeweld is. In de Oekraïne, in Gaza, in Soedan en op andere plaatsen. Heere, wilt u geven dat er gezocht mag worden naar vrede. Hoe dan ook. Maar bovenal dat er geleefd mag worden van die shalom die alle verstand te boven gaat. Dat partijen die nu tegenover elkaar staan, ook als het gaat om Israël en de Palestijnen. Dat ze samen mogen leven van die shalom van de Messias. Dat dat verbindend mag werken. Dat er dan gezocht mag worden naar vrede voor elkaar. Heer, wilt u dat open laten gaan. En dat Messias belijdende Joden ook mogen getuigen van die Messias die echte vrede wil geven. Heere, gedenk het werk van zending en evangelisatie. Breid uw koninkrijken door uit. Zegen het werk van Theo Klazien ook in Indonesië. Maar ook het werk van Paulus Jan en Antje Kivit voor Wycliffe. En vele andere werkers in uw koninkrijk, ver weg en ook dichtbij. Rust hen toe. En dat ze ook mogen leven uit dat besef dat er een God is die verkiest een eeuwig welbehagen. En dat ze een schakeltje mogen zijn om mensen bekend te maken met dat evangelie. En dat zo ook dat verkiezend welbehagen door mag gaan. Door deze wereld heen. Want er gaat een woord door deze wereld. En het drijft de mensen voort. En het zegt, breek uw tent op. Ga op reis naar het land wat ik u wijs. Geef dat er zo pelgrims mogen zijn en komen die op weg zijn naar dat vaderland hierboven. Getrokken naar u toe om eenmaal uw lof te bezingen. Laat niemand van ons daar ontbreken. Dat niet tegen ons gezegd moet worden, ik ken u niet, ga weg van mij. Je hebt het evangelie niet geloofd, je bent aan mij voorbij gegaan en nu laat ik je in die val. Maar dat wij u, Heer Jezus, mogen kennen en u eenmaal als dat lam mogen aanbidden die ons gekocht heeft met zijn kostbaar bloed. Hoor ons in zijn naam alleen, uit genade. Amen. U krijgt nu gelegenheid om uw gaven te geven. Diaconie en kerkbeheer, ook de bussen beveel ik bij u aan. Ook daar mag u uw gaven geven. We gaan als slotzang met elkaar zingen. Nadat we onze gaven gegeven hebben, die twee coupletten die ik al naar voren bracht in de preek. Psalm 89, vers 7 en 8. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Dat het weer klank heeft gekregen in ons hart wat God ons verkondigt. En ook vers 8. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hun kracht. Uw vrije gunst alleen wordt de ere toegebracht. Psalm 89, 7 en 8. gaat er nu heen in vrede en draagt met u mee de zegen van de Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.